Beleggerspanel.
De bouw van offshore windparken in de Verenigde Staten staat op de tocht. Waarom is dat interessant voor beleggers? En welke cijfers verdienen de belangstelling van onze panelleden? Het cijferseizoen is weer begonnen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Miri Pietersblom, Head of Investment Office bij Rabobank, ook hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Management?
Economics.
Ja, precies. Economics. Simon van Veen is fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom, dames en heren.
Ja.
Om maar aan te haken bij de woorden van Philip Lane, hoofdeconoom van de ECB. Higher for longer, dat hoor je toch wel steeds vaker. Dat is ook jouw nieuws van de dag, Miri.
Ja, dat is het nieuws van de dag. Dat is toch wel een beetje een samenvattend mooi artikel wat ik zag verschijnen op CNBC Nieuws vanuit het IMF, hè? Daar was vorige week een grote bijeenkomst vond daar plaats, halfjaarlijks, over de outlook voor de groei en de inflatie en de algemene teneur. Was dat onder economen, was dat de inflatie blijft hangen ver boven de doelstelling van de ECB. Dus ik hoop inderdaad ook dat onze Philip Lane, die toch wel bekend staat als iemand die diep met zijn hoofd in de modellen zit, dat hij een beetje het hoofd boven het maaiveld uitsteekt en de blik vooruit werpt en zegt van, hey, misschien blijft die inflatie toch wel op een veel hoger niveau hangen dan onze doelstelling is. En dan, daar aangekoppeld natuurlijk, onmiddellijk de vraag, is die doelstelling dan wel realistisch van de ECB en van de Fed?
Maar is het wel zo verstandig dat als die doelstelling minder realistisch blijft, ja, en blijkt, dan maar te zeggen, dan maken we van 2 wel 3%, dan matchen we weer met wat we van plan zijn?
Ja, klopt. Dan kijk, dat is natuurlijk het dilemma waar die centrale banken zich dan in bevinden. Hè, dat het vertrouwensdilemma wat je dan nog geniet van markten en van de maatschappij op die inflatiedoelstelling. Laten we wel wezen, ze hebben natuurlijk ook heel lang die inflatiedoelstelling vanaf de onderkant bezien niet kunnen behalen toen de inflatie bleef steken tussen de 0,5%.
Maar toen hebben ze ook gezegd, we houden toch vast aan die 2%.
Houden toch vast, dus ze zullen dat nu tot in lengte der dagen wel vol willen blijven houden. Maar je stelt je wel als belegger af de vraag van, gaan ze dan nog weer een keer veel harder op de rem trappen of niet? Met het verhogen van die rente, waarmee ze toch dan de economie veel harder in een recessie kunnen gaan duwen.
Nou, hopelijk doen ze dat niet.
Hopelijk doen ze dat niet, nee.
Nee, want ik hoop dat ze, zeg maar, de tijd geven aan de huidige maatregelen en de huidige renteverhogingen om af te wachten, hè, wat daar de gevolgen van zijn. En dat duurt gewoon veel langer dan verwacht, voordat het allemaal doorgewerkt is. En hoeveel impact dat zal hebben op de inflatie. En even kijken wat er nu gaat gebeuren.
Maar die beleidslijn klinkt toch wel een beetje door in de teksten die je hoort op dit moment van centrale bankiers. We moeten nu even afwachten, we gaan niet nog verder verkrappen. Klaas Knot had het over een stagflatiescenario. Hij zei niet per se dat hij te stevig had ingegrepen, maar toch ook niet dat hij verwacht dat er nog heel veel volgt.
Ik denk dat ze dat inderdaad moeten doen, ja.
We gaan naar jouw nieuws van de dag, zo 11 uur geweest. Bij de koffie, wat zou je graag willen bespreken?
Nou ja, ik las een artikel over de daling, zeg maar, in de grondstoffen voor batterijen. Dus lithiumprijzen, fors gedaald dit jaar, nikkelprijzen, kobaltprijzen. En we zijn natuurlijk met z'n allen, maken ons zorgen om de beschikbaarheid van die materialen voor batterijen, voor de energietransitie in het algemeen. En ja, zo'n prijsdaling zoals je dit jaar ziet, die zorgt ervoor dat batterijen uiteindelijk ook veel goedkoper gaan worden, de grondstof goedkoper, dan zullen de eindproducten ook goedkoper, misschien elektrische auto's zelfs goedkoper.
Kan het niet net zo snel weer omhoog gaan? Want het is nogal bumpy volgens mij.
Ja, die prijzen zijn volatiel, dat klopt. Maar het is, nou ja, dat is precies de boodschap van wat ik wil zeggen.
Je moet nu een elektrische auto kopen.
Nee, op termijn zullen ze waarschijnlijk weer wat goedkoper worden. En dat biedt ook weer kansen op het gebied van energietransitie. Nieuws is niet alleen maar negatief op dat vlak.
We gaan toch ook nog even kijken naar jouw laatste transactie. Miri, jij zult wel hebben gebalanceerd.
Ja, we hebben niet heel veel spannende dingen gedaan in de portefeuille sinds de laatste keer dat ik hier stond. Dus je hebt weinig te melden eigenlijk.
Oké, nou dan gaan we naar iemand die misschien wel veel te melden heeft. Simon, zeg het
nou,
maar.
Nou ja, we hebben een aandeel gekocht, Tomra, recentelijk in de portefeuille. En toen zei jij net, toen ik binnenkwam, goh, heb je dat nou jaren geleden ook al niet eens gedaan. Ja, dat klopt.
Zo ben ik, hè? Ja,
ontzettend goed onthouden, Thomas. 5 jaar geleden inderdaad hadden wij ook Tomra gekocht in de portefeuille. Tomra is, voor wie die uitzending gemist heeft misschien, is de producent van statiegeld flessen retourmachines. Dat is toch wel een niche product. Wij doen dat al jarenlang, al 25 jaar, maar heel veel landen niet. En de EU die stelde dus jaren geleden subsidies, Frans Timmermans, Green Deal, subsidies voor landen die dat wilden invoeren. En allerlei mooie plannen waar die koers van Tomra toen heel hard op omhoog ging. Maar uiteindelijk COVID kwam en dat was belangrijker. En daarna recessie en die plannen zijn uitgesteld, in de ijskast gezet. En de koers van Tomra is door 3 gegaan. Nou, wat je nu ziet is dat... dat een aantal landen in Oost-Europa gezegd hebben... wacht even, wij willen daar toch wel eventjes van die subsidies profiteren. Hongarije gaat volgend jaar, Roemenië eind dit jaar al. Polen heeft plannen om dat statiegeldsysteem in te voeren. En uiteindelijk zullen andere West-Europese landen zullen ook volgen.
Dat zal wel moeten, hè?
En ook buiten Europa, bijvoorbeeld Zuid-Afrika... heeft uiteindelijk gezegd van wij willen wat doen aan al dat zwerfafval. Dus voor een bedrijf als Tomra komen er ook weer hele mooie jaren aan. En dat zit op dit moment nog niet in de koers. En daarom hebben wij het aandeel gekocht.
Nou, hoe het komt dat ik het onthouden heb, is omdat je de vorige keer zei... let maar eens op, het staat echt overal op. Als jij in de rij staat om je flesje in te leveren... kijk maar, het is eigenlijk maar 1 bedrijf, misschien nog een klein ander bedrijf... dat het aanbiedt. En dat klopt. Dus volgende keer, luisteraars, als je in de rij staat om je flessen in te leveren... ergens op die machine staat dan Tomra... En Simon van Veen wist ervan. We gaan naar het cijferseizoen. Deze week komen in Nederland onder andere ASML en Just Eat TKW met hun resultaten over het afgelopen kwartaal. In Amerika is al afgetrapt, onder andere met grote banken gisteren. Vorige week zelfs al voor een deel met cijfers naar buiten. Miri, waar kijk je met extra belangstelling naar?
Nou, ik kijk graag naar het algemene plaatje. En wat je ziet is dat banken zijn tot nu toe al op grote schaal naar buiten gekomen met hun cijfers. Die waren over het algemeen goed, hè, want hogere rentes is natuurlijk goed voor het verdienmodel van banken. Dat is natuurlijk op zich is dat interessant. Maar wat ik ook interessant vind is hoe dan die hogere inflatie en die hogere rentes doorwerken op bedrijfswinsten in de maakindustrie en in allerlei andere industrieën. En die cijfers moeten grotendeels nog komen. Van wat we tot nu toe hebben gezien, is het beeld is niet slecht naar omstandigheden.
Hebben die bedrijven inmiddels ook niet de tijd gehad om zich een beetje te zetten naar die nieuwe realiteit?
Dat denk ik wel. Ik denk ook dat bedrijven in veel sectoren toch nog wel behoorlijk stevige balansen hadden, waardoor ze dingen konden opvangen. En we hebben natuurlijk ook gezien in de economie is dat ze prijzen kunnen doorberekenen naar consumenten, waarmee ze dus eigenlijk gewoon wel hun marges kunnen blijven behouden voor een belangrijk deel. Ja,
zolang
die, voor de belegger goed.
Zolang die consumenten nog mogen rekenen op een loonsverhoging die min of meer gelijke trend houdt met het leven dat steeds duurder wordt. Je hoort natuurlijk ook al een tijdje dat coronaspaarpotjes, ja, hoe lang gaan we het daar nog over hebben, inmiddels wel ongeveer leeg zijn.
Ja, nee, dat klopt. En wat natuurlijk dan ook van belang is bij zo'n cijferseizoen is de verwachtingen die worden afgegeven voor bedrijven richting de toekomst. En die zijn natuurlijk toch wel matigend. Maar goed, bedrijven die zetten liever de verwachtingen laag en overpresteren dan. En dat zie je ook in dit cijferseizoen weer gebeuren.
En voor banken is het vrij eendimensionaal, namelijk rente gaat omhoog en dat zie je meteen terug in de cijfers?
Niet helemaal, omdat natuurlijk ook banken er wel last van gaan hebben als er een enorme groeivertraging of een recessie optreedt. Want dan kunnen mensen die bij de bank lenen ook niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Dus het mest tijd dan wel een beetje aan twee kanten.
Stroppenpotje aanspreken.
Ja, en die worden steeds groter.
Wordt groter, maar in Amerika, afgelopen vrijdag, JP Morgan heel duidelijk van, wij zijn ook bang voor strengere kapitaalseisen. Ja. Ja, dus dat is, ja, de regelgevers gaat ook op een gegeven moment zeggen van, wacht even, moeten de kapitaalseisen niet omhoog om er zeker van te zijn dat jullie eventuele slechte leningen kunnen opvangen.
Dat is een reflex van eerder dit jaar, denk ik nog. Voor een deel.
Ja, nou ja, en uiteindelijk van de financiële crisis die we jaren geleden hadden.
In eigen land is er natuurlijk altijd extra veel aandacht voor ASML. Wat mag je daarvan verwachten? Ik zat te kijken naar de koersontwikkeling. Daar is sinds de top juli dit jaar al 20% vanaf.
Ja. Dat is ASML heeft enerzijds last van de angst voor een groeivertraging in de vraag naar chips. En anderzijds recent ook van Canon, die als concurrent roept, wij hebben misschien een concurrerend product op de markt binnen niet altijd.
Is dat nou zo of niet? Gisteren was hier Jos Verstegen en die zei, ze proberen bij Canon nog altijd een soort achterhoede gevecht te winnen, maar het pleit is al beslecht, joh.
Ja, nou ja, dat lijkt in ieder geval niet op korte termijn het geval te zijn. Hè. Dus er is geen machine die op grote schaal hetzelfde kan als die machines van ASML. Dus dat zal nog een tijdje duren, als dat überhaupt komt inderdaad, voordat het zover is. Maar goed, Het heeft wel enig invloed op de koers gehad. En daarnaast die groeivertraging die speelt, of de angst daarvoor speelt een rol. In deze cijfers zal het waarschijnlijk nog niet het geval zijn. Want analisten gaan uit van een, wat is het, omzetstijging van 16% ten opzichte van een jaar geleden, het derde kwartaal vorig jaar. Dus ja, dat is nog steeds een hele mooie omzetstijging. Maar het gaat om de verwachting voor volgend jaar. Ja,
ik kwam ook alweer analisten tegen die zeiden: hoe slechter 2024, hoe beter 2025. Dit moet je eigenlijk niet zien over kwartalen, misschien zelfs niet over jaren. Kijk gewoon naar de komende decennia en dan zit je als ASML en als belegger in ASML geramd. Durf je al zo ver vooruit te kijken of heeft dat toch niet zoveel zin?
Nou ja, als je decennia vooruit gaat kijken, kijk, dan zijn concurrenten die met een ander product kunnen komen wel ineens relevant. Dus dat gaat niet volgend kwartaal zijn, ook niet volgend jaar. Maar als je 10 jaar vooruit kijkt, kan dat wel degelijk
Maar de machines van ASML zijn, als ze niet dit jaar worden besteld, volgend jaar nog nodig of het jaar erop?
Ja, over 10 jaar ook nog.
Denk jij dat ook, Mary?
Ja, dat denk ik ook. Ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel meer aan toe te voegen wat dat betreft.
Dan gaan we naar een onderwerp waar je wel veel aan toe te voegen hebt. Namelijk...
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Offshore wind en hoe het daarmee staat bespreek ik met het beleggerspanel. Mary Pieterse Bloem en Simon van Veen zijn de leden. Ontwikkelaars van windparken voor de kust van de Verenigde Staten willen contracten met lokale overheden openbreken. Daarover schrijft onder andere het FD dit weekend. En door de gestegen kosten willen bedrijven als Ørsted en Equinor kosten kunnen doorberekenen. De staat New York staat dat niet toe. Eist dat die bedrijven zich aan de bestaande contracten houden. Ja, Mary, afspraak is afspraak, ook in Amerika, blijkbaar.
Ja, zeker in Amerika. En die bedrijven die zeggen van... Ja, weet je, het is allemaal hartstikke leuk en wij willen heel graag die windparken wel bouwen, maar we moeten ergens ook nog geld verdienen. En als we de hogere kosten van materiaal inkopen en allerlei andere zaken niet kunnen doorberekenen in de stroomprijzen, ja, dan houdt het voor ons misschien op. Dus dan zie je ook, en dat zie je niet overigens niet alleen in Amerika, dat is ook op andere plekken in de wereld al gebeurd, veel dichter bij huis, dat die bedrijven dan de handdoek in de ring gooien. En dat zegt wel het een en ander, want vaak kunnen ze dat niet kosteloos of zonder boetes doen. Dus ik vind het wel een teken aan de wand in meerdere opzichten. Eén, dat het toch een hele lastige kwestie blijkt om zo'n lange termijn project goed te beprijzen. Twee, vind ik het ook getuigen van weinig realiteitszin en flexibiliteit aan de kant van de overheden, in dit geval de staat van New York. Wat mij ook wel enigszins doet twijfelen aan de ambitie om de transitie naar duurzame energie te maken.
Oh ja, ik dacht dat daar grote budgetten voor waren vrijgespeeld. Hè? De Inflation Reduction Act in Amerika. In Europa heb je de Green Deal. In Nederland heb je weer specifieke fondsen. Het is niet zo dat de overheid geen boter bij de vis levert. Maar in dit geval zeg je, het is toch iets te zuinig allemaal.
Het is een beetje te zuinig. Het is ook getuigt van weinig realiteitszin. Ze hebben dan doorberekend dat de energieprijs met 10% zou moeten stijgen.
Voor bedrijven is dat ook niet.
Is dat niet ook toevallig het niveau van de inflatie wat we hebben gehad afgelopen?
Waarmee je wil zeggen, die bedrijven willen er niet per se beter van worden. Die willen gelijk tred houden.
Exactly.
Simon.
Nou ja, dat is natuurlijk wel wat het geval is. Bedrijven hebben bepaalde kosten die ze gaan maken en doen daar een winstopslag op. En door nu vast te houden aan de in het verleden, een paar jaar geleden afgesproken prijs, is in ieder geval die winstopslag weg. En wordt het misschien wel verlieslatende projecten. En nou ja, dat gaan ze niet doen. Daar hebben ze ook al gezegd, nou dan doen wij het gewoon niet en dan gebeurt het niet. En dan feitelijk geven we de concessie terug. En dan zal er een nieuwe auction van die concessie moeten plaatsvinden. Waarbij er alsnog hogere stroomprijzen uit zullen komen. Want dat is zeg maar de meest logische vervolgstap.
Hoe komt het dat zeker cleantech, waar je dit volgens mij ook onder kunt scharen, zo te lijden heeft onder die veranderende economische omstandigheden en vooral ook die opgelopen rente? Je ziet al een hele tijd dat toch steeds lastiger rond te rekenen is. Waarom is dit zo'n voornaam slachtoffer, Mary?
Nou ja, omdat eigenlijk, zo lees ik het dan een beetje, de prijzen die zijn harder gestegen dan dat de technologie vooruit is gegaan om die windturbines dan nog zeg maar rendabel te maken op een productiviteitscapaciteitsniveau. Hè? Dus dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. Dus die bedrijven die beprijzen dergelijke projecten op een termijn van 10, 20 jaar, die maken daarbij bepaalde aannames van hoe de inflatie zich ontwikkelt. Nou, zelfs de modellen van de ECB hebben we net gezien, die konden het niet bijhouden en dus ook zeker niet de modellen van deze bedrijven hadden gerekend met zo'n scherpe prijsstijging op zo'n korte termijn. Die we hebben gezien in de inflatie, maar ook in de rentes.
We hebben hier op deze plek ook wel vaak gesproken over de grote beursbeloften die dit soort bedrijven zouden zijn. Ørsted, Equinor, het leek niet kapot te kunnen. En nu zie je toch al een paar jaar dat ze in een glijvlucht zitten. Is dat nog te keren, Simon?
Nou ja, dit soort. Er is een Amerikaanse beurswijsheid die zegt: prijzen van aandelen fluctueren veel sneller dan de waarde van de onderliggende bedrijven. En dat is hier absoluut van toepassing. Hè. Als je kijkt naar alle Amerikaanse projecten van bijvoorbeeld Ørsted. Bij elkaar, dus niet alleen New York, maar ook Massachusetts en de zuidelijke staten aan de oostkust, dan is dat ongeveer 5% van het totale productie van offshore windenergie die ze in 2030 gereed willen hebben. Dus als al die projecten weg zouden vallen, dan gaat hun totale productie niet 50 gigawatt zijn, maar 47, nog wat. Dat is niet zo'n heel groot verschil, hè? Over 7 jaar. Maar de koers is in... Wat is het? 2 jaar tijd? Ongeveer 2/3 gedaald.
He, dus 2/3, staan ergens bij stil.
Ja, dus. En natuurlijk zijn er ook in Europa een aantal projecten die onder druk komen staan. Maar ik denk dat wij dan toch wel wat pragmatischer zijn. In Nederland, volgens mij was het vanmorgen Rob Jetten die zei van ja, we moeten als consument rekening mee houden dat de kosten van offshore wind terugkomen in de netkosten die je als consument betaalt. Dus stroomprijskosten en gridkosten. En dat komt er gewoon in terug, dus hou er daar rekening mee.
Dat zou in Amerika betekenen.
Punt.
De staat New York moet niet zo moeilijk doen. Moet inderdaad toegeven aan de wensen van die bedrijven. Die zeggen er moet nog ook iets aan verdiend worden. En dat resulteert dan uiteindelijk in een hogere rekening voor de gemiddelde Amerikaan.
Ja, nee, dat klopt. Dus in die zin kunnen ze van onze Jetten nog het een en ander leren, zou ik zeggen.
Maar 1 jaar voor de verkiezingen is dat geen fijne boodschap.
Nou, misschien heeft dat er wel mee te maken.
Nee, en dan zie je dus ook dat voor dit soort projecten, daar zeg je het heel goed, ben je natuurlijk ook zeer afhankelijk van een gepolitiseerde partij. Die dan in dit geval de stroomprijs betaalt, dus eigenlijk je afzetmarkt. Maar ik moet ook wel nog even zeggen dat kijk, het is voor de belegger in duurzame energievormen niet fraai geweest. Hè. We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld de fabricage van zonnepanelen veel te kampen hebben gehad vanuit China. Die zeer goedkoop deze zonnepanelen bijvoorbeeld aanbiedt. Maar het is ook goed nieuws, want er is wel het een en ander nog te halen in bedrijven die op een andere plek in de keten zorgen voor opslag, netwerken, efficiëntie en installatie van duurzame energie. Dus laat je hierdoor niet weerhouden om in dit thema te blijven beleggen.
Maar dan heb je dus geduld nodig, een lange termijn blik nodig.
Ja.
Je moet er niet zitten voor het korte termijn winstbejag.
Nee, dat klopt.
En zou je, als je toch zegt, het is voor een deel ook een politieke kwestie, moeten nadenken over een gedifferentieerd rentetarief? Er zijn voorstanders van dit idee die zeggen, ja, die projecten komen niet echt van de grond omdat geld zo duur is geworden. Bijvoorbeeld de ECB zou bij het bepalen van die rente uitzonderingsposities moeten creëren voor duurzame projecten. Zou dat een hoop schelen?
Dat zou kunnen.
Ik zie je nadenken.
Ik zie me even nadenken van waar, weet je, want het moet ergens wel. Waar komt dat dan vandaan? Want de ECB moet ook dat geld weer ergens creëren. Ja, en hoe je dan die cirkel rond zou kunnen maken, is dat als overheden bijvoorbeeld obligaties, groene obligaties op grote schaal gaan uitgeven en die worden door de ECB opgekocht. En dan kan de overheid in combinatie met de ECB een dergelijk lage rentetarief wel aanbieden. En dat zijn ook toevallig de plannen waar ze aan denken om die groene transitie te gaan financieren.
Obligaties opkopen, dat zouden ze moeten kunnen daar in Frankfurt. Ja. We gaan zo meteen praten over een deal die er uiteindelijk dan toch komt. Microsoft en Activision Blizzard. Wat vindt het beleggerspanel ervan? Je hoort het straks. Het beleggerspanel is te gast met als gerespecteerde leden Mary Pietersenbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. En ook verbonden aan de Erasmus School of Economics als hoogleraar. En Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. De Britse mededingingsautoriteit CMA gaf vorige week toestemming aan Microsoft om game-uitgever Activision Blizzard over te nemen. En met die deal is $69 miljard gemoeid. En het is daarmee de grootste ooit in de gamewereld. Die overname werd in eerste instantie tegengehouden omdat Microsoft te machtig zou worden in de game-industrie. Nu heeft dus ook de Britse toezichthouder het verzet gestaakt. En Sarah Cardell, de baas van die Britse toezichthouder, zei daarover tegenover CNBC het volgende.
Microsoft have today announced a restructured deal, which appears to be really quite a substantially different deal. In particular, it means that Microsoft will no longer be acquiring the cloud streaming rights in relation to all of Activision's games. Instead, those rights will be sold separately by Activision to Ubisoft. That presents a fundamentally different deal for us to look at.
Het gaat over de clouddiensten die gestreamd kunnen worden. En de rechten daarvoor die zijn de komende 15 jaar in handen van de Franse uitgever Ubisoft. Maakt dat een fundamenteel verschil, Simon?
Nou, ja, een beetje wel natuurlijk. Want daardoor is de kans groter dat de games van Activision ook op andere consoles gespeeld kunnen worden. En niet alleen op die van Microsoft. Dus Microsoft probeert natuurlijk door een maker van games in te lijven de hele keten van en games en consoles in handen te krijgen. En nou ja, door deze deal die de Britse toezichthouder afgesloten heeft en de Europese toezichthouder in mei eigenlijk niet nodig vond, is de kans op dat monopolie van Microsoft wel kleiner worden. Ja,
althans, voor de komende jaren.
15 jaar, ja.
Nou ja, dat is misschien niet helemaal niks. Maar,
ja, maar in Gamesland is dat best wel lang, denk ja.
En CMA zegt ook met enige trots: wij zijn de enige toezichthouder die verantwoordelijk is voor deze deal. Wij hebben er hoogstpersoonlijk voor gezorgd. Is dat ook naast trots, gepaste trots?
Nou ja, dat is een kleine sneer natuurlijk naar de Europese autoriteit. Daar vallen ze niet meer onder sinds de Brexit. Dus we mogen het nu zelf bepalen. En nu hebben we het ook zelf bepaald.
Miri, is er in jouw optiek veel veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke deal?
Maakt ja, ik denk het wel. Het zijn natuurlijk toch wel enorme concessies die Microsoft heeft moeten doen. Overigens ook al eerder in een eerdere ronde in Amerika moesten ze ervoor zorgen dat het schietspel Call of Duty op de PlayStation van Sony even goed zou kunnen functioneren.
Ben je er blij mee? Hoogstpersoonlijk?
Nou ja, nee.
Oh,
ik zit niet in de gaming.
Oh, ik dacht, ja, je weet het niet.
Mijn zoon misschien wel. Maar het geeft wel aan dat ze natuurlijk toch wel heel erg bang waren voor die machtspositie, ook in het spelletjesdomein van Microsoft. En dat hebben ze hiermee denk ik wel behoorlijk weten te voorkomen.
Ja, in Amerika is het hoog opgelopen, hè? Want daar hebben ze hun eigen waakhond. Die wilden die overname ook tegenhouden. Verloren een rechtszaak. Hoger beroep loopt nog.
Ja.
Is dat nog reden voor enige terughoudendheid onder beleggers? Of is het nu gewoon een gelopen
race? Nou ja, zeker niet voor terughoudendheid onder Microsoft. Want die heeft wel meteen volgende op deze uitspraak in het Verenigd Koninkrijk de M&A deal, de overname deal, gesloten. Dus die dachten, ja weet je, hop, klaar ermee. Want het heeft al voor hun, vanuit hun perspectief natuurlijk al veel te lang geduurd. Ja,
en begin vorig jaar kwam dit naar buiten, deze deal, begin 2022.
Ja.
Zou het nou ook nog kunnen zijn dat verschillende partijen, ook al zijn ze vastberaden om dit tot een goed einde te brengen, maar wel iets van hun enthousiasme verliest? Het is bijna 2024 nu. Het heeft wel lang geduurd.
Het heeft wel heel erg lang geduurd. En ik denk dat Microsoft nu vooruit wil kijken naar het verdienmodel en hoe ze deze overname goed kunnen integreren en daar met het hele bedrijf goed op kunnen leveragen, meen ik zo.
In contanten betaald, $69 miljard. Nou, als je dat zo de eter in slingert, denk je, poe, wat een geld. Dat is natuurlijk ook zo, maar
ja, is heel veel geld.
In verhouding met alles wat Microsoft waard is en verdient.
Ja, in verhouding met die, 2,5 biljoen die Microsoft waard is. Hè. Dus dat is 2500 miljard, zeg maar. Hè. 69, 2500, ja, dan is het ruim 2% van Microsoft. Ja, valt het ook wel weer mee eigenlijk. Hè? Dat verdienen ze zo in een paar maanden tijd.
En de gedachte is toch, ondanks de concessie die we nu moeten doen, ondanks het lenen van die rechten aan die Franse uitgever, wij gaan dit terugverdienen. Gaat het wel langer duren?
Ja, als je een deel van je rechten weggeeft of moet verkopen tegen een wellicht iets minder aantrekkelijke prijs dan, hè, dan betekent het dat het iets langer duurt voordat je je overname eruit hebt. Maar ik denk niet dat ze zich daar heel veel zorgen om maken. Dat is gewoon heel blij zijn dat de deal nu rond is. Ja.
En wat krijg je dan? Nou, dat is dan dus duidelijk. Hè? Je zit nog weer wat manifester in die gamewereld. Tegelijkertijd heeft Microsoft nog andere ambities. Werd me ook ingefluisterd door de volgende gast, Vlien Hermans. Die zei, ja, je moet AI nog een beetje in de gaten houden. Je hebt nog ambities op het gebied van zoekmachines. En dan dit. Zou ook voor Microsoft Imperial Overstretch dat je wel heel erg veel van toepassing kunnen zijn, denk jij, Miri?
Ja, dat is natuurlijk denk ik het dilemma waar de boardmembers van Microsoft wel in zitten. Ze willen enerzijds natuurlijk wel hun activiteiten diversificeren, zodat ze niet meer super afhankelijk zijn van die één of twee pilaren waar Microsoft heel groot op is geworden. Dus ze plaatsen hun bets op de tafel op verschillende type activiteiten. Dat is wel slim. Aan de andere kant, ja, diversificeren ze natuurlijk daar ook hun aandacht mee. Dus ja, dat kan je niet in oneindig grote mate gaan doen.
Ja, nou ja, ik ben het er helemaal mee eens. Dus dit is een extra lood aan de stam. Maar aan de andere kant, ze waren natuurlijk zelf ook al heel lang actief in de gameswereld. Dus het is niet alsof het iets helemaal nieuws en branchevreemds is.
Het is geen stekje dat je maar voldoende water moet geven in de hoop dat het ooit een plantje wordt. Nee, dat stadium zijn we al wel voorbij.
Volgens mij wordt er ontzettend veel geld mee verdiend. En gaat Microsoft nog wat groter in worden.
En Microsoft, moet je daar nu instappen of is het dan toch aan de hoge kant qua prijs?
Ja, ik ben geen tech-expert, maar ik denk dat het gewoon voor de lange termijn een prima aandeel is. Ja.
Dan laten we het hierbij voor wat betreft het beleggerspanel. En dan dank ik de leden Miri Pieterse Bloem, onder andere Head of Investment Office bij Rabobank, en Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie aanwezigheid.
Ja.
Dit panel is uiteraard, zou ik zeggen, ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR.
App. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Ongevraagd advies.
Een groep bezorgde burgers, onder leiding van onder andere twee tech-ondernemers, heeft een manifest gelanceerd met IT-tips voor de overheid. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan diezelfde overheid, komt van Feline Hermans, eerder al geïntroduceerd, hoogleraar computerwetenschappen verbonden aan de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik zeg, laten we daar maar meteen de koe bij de horens vatten. Twee tech-ondernemers. Daar gaat het in jouw optiek volgens mij al mis.
Ja, dat maar vond ik wel heel bezorgd. Bijzonder. Ja.
Nou, ga je gang, want het is een tijdje geleden ook gepubliceerd in NRC. Er is een website aangekoppeld. Allereerst nog eens eventjes de zorgen. Waarom dit manifest, deze petitie, want je kunt hem ook ondertekenen. Wat staat erin vermeld?
Ja, herprogrammeer de overheid, voor als mensen het willen opzoeken. Een initiatief om de IT-bende puinhoop bij de overheid aan te pakken. Nou ja, dat is iets waar wij het ook hier al eerder over gehad hebben natuurlijk. Onze overheid is niet heel best in het ontwikkelen van software, in het onderhouden van software. Soms wordt de overheid ook beperkt in de slagkracht. Zeggen, ja, we zouden eigenlijk deze btw-verhoging of verlaging willen doorvoeren.
Maar niet.
En dan zegt de IT-afdeling, dat kan helaas niet. Dat is problematisch. Dus tot zover ben ik het echt heel erg met de petitie eens. Die
want het begint met grote woorden. Vervallen huis, tochtig, het dak lekt. Er is van alles mis. Die analyse die deel jij?
Die analyse deel ik wel, ja. Voor zover dat in te schatten is als een buitenstaander. Als je ziet hoe dat er steeds het tempo waarmee dingen kunnen veranderen, dan moet je ook inzien dat dat dus niet heel wendbaar is. Dat dat niet heel snel gaat. En dat is precies ook de problematiek die zij aankaarten. Ja, er ligt daar zoveel oude software. Die moet beter opgeruimd en verbeterd worden voordat je weer door kan.
Maar dan wie zijn zij?
Ja, dit vind ik dus wel een heel interessant punt. Want ik dacht ook, goh, hè, wie zouden dat zijn? Zijn daar misschien hoogleraren bij betrokken die echt onderzoek doen naar legacy software, noem je dat ook wel, hè, oude software. Bij het CWI of bij de Universiteit Eindhoven zitten daar echt experts op dat gebied. Die zullen ook wel meegedacht hebben. Nou, eigenlijk niet. Dan zijn het misschien hele ervaren programmeurs die zelf heel lang voor de Belastingdienst hebben gewerkt of voor andere overheden. Nou nee, de hoofdondernemer, als je dat dan even opzoekt, Onno Erik Bloem, wordt in NRC inderdaad een tech-ondernemer genoemd. Nou goed, wat betekent dat precies? Daar kan je over van mening verschillen. Maar hij blijkt dus de baas van een recruitmentbureau in de tech. Dan vind ik wel een beetje de definitie van tech-ondernemer al wat oprekken, als je zelf geen informatica gestudeerd hebt, voor zover je kan zien of LinkedIn helemaal niet ervaring met software bouwen. En een van de punten van de petitie is dan ook dat mensen bij de overheid, als ze daar programmeur worden, meer zouden moeten verdienen. Dan krap ik toch even op mijn achterhoofd en dan denk ik, ja, is dat misschien dan niet alleen voor programmeurs, maar ook voor jou als ondernemer wel heel fijn als je mensen daar wat duurder neer kan zetten.
Nog afgezien van de vraag of dat misschien niet ook terecht zal zijn, dat die mensen als ze voor de overheid werken toch wat beter zouden moeten verdienen.
Ja. Kijk, want er zit natuurlijk best wel wat in dat mensen bij de overheid echt niet marktconform verdienen als developer. Als je kijkt wat je hier bij Uber of Booking kan verdienen, dan zou je er niet snel voor kiezen. En dat is nog, kan je nog zeggen, dat is tot daaraan toe, hè? Want dat geld is er niet bij de overheid. Maar vervolgens is het natuurlijk wel zo dat heel veel softwarebedrijven, Pinkelkade of Capgemini, dat soort bedrijven, wel mensen bij de overheid neerzetten. Dus als je developers solliciteert bij de overheid, krijg je misschien 70.000. Vervolgens ga je lekker bij Pinkelkade werken voor 200.000. En dan ga je alsnog bij diezelfde overheid werken. Dan denk ik, ja, maar overheidje, dan kan je zo direct toch in dienst nemen. Dus ik begrijp het punt wel, maar ik vond ook een heel klein beetje soort van verdrietig dat NRC dan zo opschrijft, dit is een tech-ondernemer. En ook niet doorvraagt een aantal inhoudelijk technische opmerkingen zomaar gewoon eigenlijk overtypt uit het manifest.
Laten we het daar dan over hebben. Je zou kunnen zeggen, misschien hebben ze niet de juiste achtergrond wat jou betreft, maar maken ze dan ook aantoonbaar fouten? Klopt er iets niet in hun betoog?
Ja, tuurlijk. Hè. Je kan best zeggen, nou, amateurs kunnen ook heel veel weten, maar een van de dingen die ze opschrijven is, de technische schuld moet naar net zero.
Technische schuld?
Ja, precies. Dan denk ik, oh, wat staat daar? Nou, wat is technische schuld? Technische schuld loop je op als je als programmeur zeg maar even een hoekje afsnijdt. Dat je denkt, oh, ik heb geen tijd om dit netjes te doen. Ik doe dit even een beetje op rommelige manier. En dan later los ik dat nog wel op. En die schuld moet je zien als bijvoorbeeld een hypotheek. Hè? Dus ik neem nu een lening bij de bank, maar dan kan ik daar snel, maar heb ik een mooi huis en dan betaal ik dat later weer af. Je neemt een soort schuld bij je programmeercodes en later ruim je dat wel een keer op. Dus zij zeggen, ja, die technische schuld moet naar nul. Maar wat betekent dat? Hè? Dat betekent dus al dat je dat kan meten in een getal. Nou, daar had zo'n wetenschapper die daarop gestudeerd heeft heel veel over kunnen zeggen. Maar wat betekent precies technische schuld? Soms kan je ook niks aan doen. En bijvoorbeeld één ding wat speelt bij de overheid is dat softwarepakketten die zij gebruiken niet meer door de maker ondersteund worden. Ja, dat had je niet kunnen voorzien. Dat kun je niet naar nul krijgen. Hè? Dat is een soort pech hebben.
Ja, even terugkomend op wat jij eerder aangaf. Hè, legacy software. Software die er nu eenmaal is. In dat verband is het misschien aardig om het voorbeeld rond de coronamelder-app aan te halen. Want er is ook aan gewerkt. Dat was natuurlijk een nieuw verschijnsel, corona. Dus was die app ook nieuw. Dat maakt nogal wat uit dus.
Ja, dat noemen ze eigenlijk als een petitie van, hey, maar kijk, als je gewoon een heel klein ontwikkelingsteam neerzet, kunnen die heel snel dingen bouwen. Ja, koekoek, dat noemen we Greenfield. Natuurlijk is het heel makkelijk om zoiets te bouwen, hè, waar je helemaal niet hoeft te kijken, wat is hier al, welke regels en wetgeving moeten we ons aanhouden. Het is natuurlijk echt wel iets eenvoudiger om een app te maken die kijkt of wij bij elkaar in de buurt staan, dan een app die hele complexe belastingwetgeving, niet alleen legacy software, maar ook legacy regels, allerlei soorten toeslagen bijvoorbeeld die op elkaar gebouwd zijn, dat kan je niet heel goed met elkaar vergelijken. En daar denk ik dus ook weer, het geeft niet of je nou recruiter bent of mediapersoonlijkheid, maar als je iets zegt over software, moet je wel dingen met elkaar vergelijken die kloppen.
Het feit dat zij recruiter zijn en met name Alexander Klupping een mediapersoonlijkheid is, zorgt er natuurlijk wel voor dat ze dit stuk geplaatst krijgen. Dat is de keerzijde daarvan. Ja. En misschien moet NRC dat beter checken, maar ze kunnen dit op deze manier wel de plek geven die het wellicht verdient.
Tuurlijk, maar dat kan dan toch ook samen. En dat kan dan toch samen met wetenschappers. Je kan ook, als je zo iemand bent, een paar mensen bij de Belastingdienst aantrekken en daarmee in discussie gaan en iemand bij de Belastingdienst of bij een ander stuk van de overheid meekrijgen, dan heb je ook al meer kans dat het slaagt. Dus goed dat je dit doet, goed dat je je macht inzet om iets belangrijks op de kaart te zetten. Tot zover ben ik er helemaal bij. Maar bel dan even een aantal wetenschappers die dit weten of een aantal topprogrammeurs die daar gewerkt hebben, die ervaring hebben, zodat je je termen op orde hebt en vergelijkingen goed kan neerzetten.
Had jij dit stuk ook beter kunnen maken dan het nu is? Ja, dus.
Ja, dat stuk over technische schuld, daar kan je meer over vertellen, over wat daar het probleem is, wat daar de verschillende soorten zijn. En wat ook ik heel erg miste, ook relevant bij de coronamelder-app, dat was open source. Wij konden allemaal meelezen met wat er gebeurde. Ik zou heel graag willen in zo'n petitie, en dan was ik niet de enige, en ook op Twitter ging dat rond, dat daar dan ook staat, en maak het dan open source. Er zijn honderdduizenden programmeurs in Nederland die heel graag gratis, omdat ze het belangrijk vinden en de expertise hebben, bij zouden willen dragen aan die software. Er zijn heel veel mensen zoals ik die heel graag al die software van de Belastingdienst uit willen lezen om te begrijpen wat nou echt het probleem is. Dat is mijn burgerrecht, vind ik. Maar dat zit er nog niet in. Dus dat vind ik ook echt een gemiste kans. Terwijl toen dit aan de hand was met die coronamelder-app, ook dit soort figuren op Twitter zeiden, oh kijk, Hugo de Jonge, we hebben een minister met een GitHub-account. Wat is het toch cool? Ja, toen wel en nu niet. Echt jammer.
Goed idee, matige uitvoering. Dus dan ook een ongevraagd advies. Ja, aan wie wil je het geven? Aan media, aan de opstellers van het manifest, aan de NRC, aan de overheid?
Nee, toch aan de overheid.
Toch aan de overheid.
Hoe kritisch ik ook ben, en gedeeltelijk ben ik het mee eens, maar laat je hierdoor niet gek maken. Technische schuld is iets wat heel erg complex is, wat heel veel verschillende aspecten hebt. Dus je moet zelf nadenken over welke stukken kan je op welke manier managen, maar wel graag open source en met betere salarissen.
Zou de overheid zich gek laten maken?
Ik kan me niet anders voorstellen dan als zo'n stuk online komt, dat er dan toch een aantal ambtenaren zijn die zeggen, oh jongens, erbij.